Stel je voor, je werkt al een tijdje toe naar een belangrijke deadline, maar je krijgt geen woord op papier. Even geen inspiratie, zeg je tegen jezelf, maar de druk loopt met de dag verderop. En net wanneer je denkt aan opgeven, schiet opeens dat briljante idee te binnen. Geniaal! Maar waarom had je daar nou niet eerder aan gedacht? Mijn naam is Robert Visser.
En mijn naam is Noor-Eline Emara.
En je luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennislink. In deze podcast zoeken we samen met de wetenschap oplossingen voor problemen. En deze week zitten we aan tafel met onze redacteur Roeland Zegeren. Roeland, beschrijf jij eens het moment waarop je wist, hier moet ik een artikel over schrijven?
Zo, dat is een interessante vraag, want eigenlijk werd mij gevraagd om er een artikel over te schrijven. Maar je wil natuurlijk toe naar, hoe kwam ik tot het inzicht hoe ik dat dan op ga schrijven?
Ja.
Ik denk eerlijk gezegd dat ik hier juist de omgekeerde weg heb behandeld. En misschien is dat meteen ook wel een uitleg van wat een Eureka-moment of een aha-erlebnis nou eigenlijk is.
Misschien voordat dat uitleggen, maar was het voor jou een Eureka-moment? Voelde
nee,
dat zo?
Nee, dit was voor mij geen Eureka-moment. En ik kan je zo meteen precies uitleggen waarom niet.
Ik ben benieuwd, komen we zo achter dan, denk ik.
We lopen allemaal wel eens vast in ons eigen hoofd en denkproces. Van een brainstorm op werk tot een heus writersblok. Nou, laten we meteen maar tot die vraag komen dan, Roeland. Wat verstaan we onder een Eureka-moment? Wat is dat nou eigenlijk?
Een Eureka-moment of een aha-erlevenis of een moment of insight. Er zijn heel veel namen, woorden voor. Maar wat het eigenlijk allemaal betekent, is het omgekeerde van wat we gewend zijn te doen op school. En dat is een soort methodisch, analytisch een oplossing zoeken voor een probleem. Waarbij je een boek leest of een formule uitvogelt en naar die oplossing toewerkt. Zo ben ik ook dit artikel te lijf gegaan. Ik ben gaan rondkijken van wat is een aha-erlevenis, et cetera. Maar het omgekeerde is een plotseling inzicht. En dat is een Eureka-moment.
Je noemt het ook al aha-erlevenis, maar we hebben de term Eureka-moment gegeven. Ik weet dat het een Grieks woord is, dat is alles eigenlijk. Maar waar komt die term nou eigenlijk vandaan?
Dan moet je heel ver terug de geschiedenis in, naar de oude Grieken. Archimedes, filosoof, wetenschapper, volgens mij was die man ook politicus. Dat deden ze allemaal samen in die tijd. Volgens het verhaal zat hij in bad. En op het moment dat hij in bad zit, ziet hij de waterstand stijgen. En dat vertelde hem iets over de natuurkunde van volume. En op dat moment zei hij, ik heb het. Nou ja, en in het Grieks is Eureka, ik zal het vast niet goed oud-Grieks uitspreken, betekent in feite, ik heb het.
Oké, dat is vooral een wetenschappelijk voorbeeld. Maar je punt is volgens mij juist dat we dit niet alleen in de wetenschap terugzien.
Dat klopt, dat is een goed punt. Ik denk dat iedereen regelmatig een aha-erlevenis heeft. Het begint al met, je komt iemand tegen op straat. Je loopt verder en je denkt, hoe heet die persoon ook eigenlijk? En je weet zeker dat je diegene kent. En het ligt op het puntje van je tong en het komt er maar niet. En hoe harder je erover nadenkt, hoe moeilijker het wordt. En zit je in een andere setting en dan ineens kom je op die naam en denk je, hey, verrek, dat was Hans, mijn oude collega.
Hoe kon ik dat nou ooit vergeten?
Hè? Ja. Exact, ja. En dat moment van bevrijding, dat is het schoolvoorbeeld van een Eureka-moment.
Hmm. Je noemde net eigenlijk dat vastlopen, hè? Dus je komt niet op die naam van Hans, nou ja, dan weten we hem al, maar je komt ergens niet op, je wil heel graag iets bedenken. Wanneer had je dat zelf, dat je voor het laatst dat je daarin vastliep?
Ik heb het eerlijk gezegd heel vaak met name. Ik kom regelmatig mensen op straat tegen die ik dan groet. En denk, wie heb ik nou ook weer gegroet? Ik ben ook slecht in gezichten. Dat is echt een persoonlijke kwaal van mij. Maar goed, ik ken het ook wel van werk. Dat je een vraag gesteld wordt. Met het schrijven van dit artikel. Bovenaan staat bijvoorbeeld in het verhaal spoiler alert. Nou ja, dat is zo'n opening van een verhaal waar je dan ineens opkomt. En dat kan tijdens het schrijven zijn. En dit was, bedacht ik volgens mij, toen ik stond te koken. Ja, zo'n heel bijzonder moment.
En daarvoor was je eigenlijk vastgelopen omdat je niet wist hoe je het artikel moest beginnen.
Ja, of dan nou ja, ik ga als volgt te werk. Ik schrijf eerst de bulk van de tekst. En je spreekt wetenschappers over een bepaald onderwerp. Dus ik schrijf die quotes op, een soort groot grof verhaallijn. Maar de belangrijkste momenten in een tekst zijn natuurlijk altijd de intro en de titel en die eerste aanleiding. En dat bedenk ik vaak pas achteraf of op een gek moment in de auto tijdens het koken. Dat zijn mijn momenten van ik wou zeggen genialiteit, maar laat ik bescheiden zijn, creativiteit.
Rustig gaan, ja. Robert, jij bent ook doorgewinterd journalist. Herken jij hier iets van?
Ja, ik herken dit wel heel erg. Ik loop zelf ook gewoon af en toe vast in mijn artikelen. Dus ik ben nu een artikel aan het schrijven over 20 jaar Kennislink. Als je deze podcast hoort, staat die al online. Maar ik liep daar helemaal in vast. Je moet een periode van 20 jaar overzien en dat proppen in een stukje van 1200, 1300 woorden.
Ja,
dat is al ingewikkeld. Ja. Dus je bent heel erg bezig met wat kan ik nou wel vertellen, wat kan ik nou niet vertellen. Maar dan wordt het bijna alsof je woorden aan het tellen bent. Maar je wil inderdaad ook iets creatiefs erin. Je wil die lezer wil je dat verhaal intrekken. En ik zeg altijd, en aan het einde er weer uitschoppen. En precies wat jij noemt, herken ik heel erg. Je wilt dat begin, die intro, die moet gewoon zo van het tekst af spetteren. Dat je die lezer eigenlijk bij zijn jasje pakt en erin trekt. En daar heb je wel een ingeving voor nodig. En bij het artikel wat ik nu dus aan het maken ben, over 20 jaar Kennislink, loop ik daar helemaal in vast. Dus ik hoop dat als deze podcast online is, dat je hem dan wel...
Dat je dan denkt,
wat een briljant begin, Robert. Maar bij jou is het uiteindelijk hier gelukkig wel gelukt. Ja. Heb jij het ook wel eens, Noor?
Ja, maar nog iets meer in deze setting, maar bijvoorbeeld ook wel in persoonlijke setting. Dus echt dagelijks leven. Ik had het laatst bijvoorbeeld met mijn zusje was jarig en mij werd gevraagd namens haar vriendin even een leuk stukje te schrijven. Maar ja, ga daar maar aan staan om even in een paar zinnen te vatten wat je voelt bijvoorbeeld voor iemand anders.
Ja.
En ik had daar eigenlijk precies zo'nzelfde ervaring. Wanneer ik dacht, oké, nu komt het. Nu moet ik toch echt, sinds de deadline nadert, een stukje schrijven. Ja, kwam ik er eigenlijk totaal niet uit. En dan moet je echt voor je zien. Dan zit ik met mijn handen in de haren en bijtend op een potloodje. Gewoon wachtend tot de inspiratie tot mij komt. Het is uiteindelijk gelukt.
Tijdens het wachten? Want dat is
dan... Nou ja, niet tijdens het wachten, nee. Dus dat is wel interessant. Waarom nou niet tijdens het wachten? Ja. Maar ja,
dan gaan we straks nog...
Daar gaan we het zo nog over hebben. Wat denk ik wel nog heel interessant is, dat sommige mensen lijken creatiever of vindingrijker dan anderen. Ik moet nu ook opeens denken aan, ik had vroeger college toen ik nog studeerde, dat is inmiddels heel lang geleden, 20 jaar geleden, had ik college van Frank Ankersmit, een best wel bekende filosoof, en die vergat altijd namen. Maar tegelijkertijd wist hij ook heel veel namen. Dus dat vond ik altijd heel knap. Maar hij werd heel boos op zichzelf als hij dan tijdens college die naam niet kon verzinnen. Dus wat jij net noemt van Hans. Dat hij van hoe heet die man ook alweer? En hoe kan het dan dat ik dat steeds vergeet? Terwijl wij eigenlijk in de collegebank alleen maar dachten, wauw, wat weet die man veel. Dus op ons kwam hij heel anders over. Maar dat heeft ook wel een beetje met deze vraag te maken. Van hoe kan het toch dat sommige mensen heel vindingrijk overkomen, super creatief, en anderen juist niet? Of dat we dat misschien wel van onszelf denken. Heb je daar een idee van?
Daar is wel onderzoek naar gedaan, moet ik zeggen. Ik zal tijdens deze podcast een aantal keer de naam noemen van een geweldige documentaire die je over kan kijken. Daar komt dat ook naar voren. De conclusie van die documentaire is... zeker dat er verschillen zijn tussen mensen. En dat heeft met hersenstructuur te maken, volgens de onderzoekers die daar iets over vertellen. Ik denk wel dat je meteen een onderscheid moet maken tussen dat namenvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet per se een creatief proces. Want dan ga je echt op zoek naar een oplossing die wel in je geheugen zit. Dus er zijn eigenlijk misschien drie onderdelen die we hier even los van elkaar moeten trekken. Dat is het creatieve proces, waarbij je echt iets vernieuwends bedenkt. Er is zelfs een formele definitie van een goed idee. Nou, het moet in ieder geval vernieuwend zijn, is daar een van de voorwaarden voor. Dan heb je het geheugenproces, dat je gewoon iets kwijt bent wat wel in je geheugen zit. Daar hadden we het net al over, de naam is een groot voorbeeld daarvan. En dan heb je de ervaring zelf van een aha-erlevenis. Dat zijn denk ik drie onderdelen die je los van elkaar moet zien. Want het is zeker niet allemaal hetzelfde.
En ik denk dat heel mooi past ook bij het voorbeeld wat ik net noemde, waar wij van in de collegebank van onder de indruk waren, was wat die man allemaal wist en welke verbanden hij kon leggen en hoe snel hij dat kon doen. En niet zozeer of hij nou precies iedere filosoof bij naam kon noemen.
Ja.
Mooi goed dat je dat onderscheid maakt.
Ik begrijp dan ook goed dat dat voor een deel ligt vastgelegd al in de hersenen. Dus dat de een bijvoorbeeld een vlottere pen heeft dan de ander.
Ja, maar dit is een vraag. Daar vechten hersenwetenschappers al volgens mij al eeuwen over. Nurture en nature.
Ja.
In hoeverre is iets biologisch vastgelegd? En in hoeverre kun je iets aanleren? Dat voert misschien te ver voor deze podcast. Maar wat je wel die onderzoekers ook weer in de documentaire heel goed laten zien, is dat bepaalde hersenstructuren er wel op kunnen duiden dat iemand creatiever kan zijn.
Ja.
En of je dat dan benut, dat is dan de tweede vraag.
Dat is de tweede vraag. En of ze geboren zijn met die hersenstructuur, dat wordt daar niet duidelijk.
Nee.
Je kan moeilijk iemand vanaf de geboorte volgen. Nou ja, het zal ongetwijfeld gebeuren, maar dat is hier niet het geval. Dit is een momentopname. Ze zien bij een creatief persoon een bepaalde hersenstructuur die bij andere mensen anders eruit ziet.
Hey, en je noemde net even die documentaire. Misschien wel handig om de titel ook even te noemen voor de luisteraars die ernaar willen kijken.
Ja. Het is gemaakt door BBC in de Horizon-reeks. En hij heet The Creative Brain, How Insight Works.
Oh, dat klinkt wel alsof er iets te leren valt. Dat zou voor mij wel goed uitkomen, denk ik.
Ja.
Nou, over nieuwe inzichten gesproken.
Ja.
Kortom, het is een uiterst frustrerende situatie wanneer we niet tot dat nieuwe inzicht of eureka-moment kunnen komen. Enigszins verslagen houden we ons dan maar vast aan de status quo. In hoeverre moeten we ons daarbij neerleggen? De zoektocht naar wetenschappelijke doorbraken en eureka-momenten is eeuwenoud. Hoe doorbreken we ingesleten denkpatronen en wekken we doelbewust zo'n eureka-moment bij onszelf op? We hebben nu natuurlijk vooral gehad over het vastlopen, maar wij zijn eigenlijk ook wel heel benieuwd, wat gebeurt er nou eigenlijk in je brein tijdens zo'n eureka-moment?
Ja, dat zijn de twee verschillende, ook weer twee verschillende sporen. Namelijk, het eerste is wat er gebeurt. Nou ja, en dat is een vrij complex verhaal. Ik zal het heel kort samenvatten, maar als je daar echt veel over wil weten, moet je vooral die documentaire ook kijken, want daar zoomen zij wel op in. Er zijn namelijk delen in je brein die iets doen. Heel kort samengevat. En die onderzoekers hebben aangetoond dat op het moment dat je dat inzicht krijgt, dan vuurt er een bepaald stuk in je hersenen. Dat zit ergens aan de rechterkant. Op hetzelfde moment neemt ergens aan de voorkant van je brein, neem je hersenen een soort pauze. Daar wordt de activiteit juist minder of passiever. En dat in dat stukje zit volgens die onderzoekers het stukje zelfmonitoring, waarbij je jezelf heel erg in de gaten houdt om wat je zegt en wat je doet. Je controle plek als het ware. Mm-hmm. En op het moment dat die heel even pauze neemt, komt er dus ruimte voor een nieuw inzicht. En dat voel je als, ze noemen dat heel mooi, de mind blinks. Dat is dat moment van, ik heb een nieuw inzicht.
Die eigenlijk.
Ja. En dat is het wat er in die hersenen volgens die onderzoekers gebeurt. Maar daarna gebeurt er nog iets. En dat daar heb ik op ingezoomd, ook in het artikel waar naar aanleiding we deze podcast voor doen. En dat is, er komt een soort beloningsmomentje. Je verwacht het niet. En je hersenen maken een soort voorspelling de hele tijd door. En op het moment dat die voorspelling anders loopt in positieve zin dan je had verwacht, dan wordt er dopamine aangemaakt. En dopamine klinkt vast iedereen wel enigszins bekend. Dat is het beloningsstofje in je hersenen. Ja. En dat geeft dat fijne gevoel van aha. En ook wel een beetje euforisch, lekker bevredigend gevoel wat je krijgt. Je kan het vergelijken met het WK-voetbal. Nederland speelt tegen Argentinië, staat met 2-0 achter. En een paar minuten later ineens staat het alsnog gelijkspel. Nou, dat voor veel mensen was ook een soort, dat had ik niet meer verwacht. Een bevrijdend, euforisch momentje. Ondanks dat je dat niet zelf hebt gedaan. Maar dat gevoel is vergelijkbaar met een aha-erlevenis.
Dat staat wel in mijn geheugen gegrift, hoor. Ik weet niet hoe dat voor jullie zit. maar dat is ook het frappante eigenlijk. Want je zegt dus, het is dus een voorspelling die je van tevoren niet verwacht had. Maar het komt wel vanuit jouw eigen gedachten. Dus in hoeverre is het dan een totaal nieuw inzicht? Of is het dus eigenlijk iets wat stiekem al heet het in je hoofd zat, maar waar je nu dan net pas bij kunt?
Ja, nou, dat hangt af van de situatie. We hebben het net gehad over die naam, dat zit in je hoofd. En dat beloningsmomentje, dat dopamine verhaal, wat pas vrij recent, waar vrij recent pas onderzoek naar is gedaan, hoor, moet ik zeggen. Ik sprak met Micha Helbron, die legde dat heel goed uit, zoals ik het nu aan jullie doorvertaal. Ik geef hem even de credits hier.
Ja.
En hij baseert dat onder andere op een vrij recent groot onderzoek. Anyway. Ja, of je nou op, dat is juist ook wat hij mij vertelde. Het kan heel groot zijn. Een nieuw inzicht waarmee... een nieuw medicijn tegen wat voor ziekte dan ook kan het zijn. Als je dat ineens uitvindt, ja, dat geeft vast een lekker gevoel. Maar het kan ook die naam zijn. En dan is de ervaring hetzelfde. Maar inderdaad is dat niet per se een nieuw inzicht. Je haalt gewoon iets uit je geheugen op. Maar dat kan wel dezelfde beloning geven.
Dus, ja. Dus beide noemen we ook een Eureka-momentje.
Dan. Ja. Maar dan kom je bijna op een taalkundig vlak natuurlijk. Wij noemen het een aha-erlebnis of een Eureka-moment.
Hmm.
Ja, misschien dat andere mensen het liever noemen van... nou ja, ik kom eindelijk op een naam. Ik had gewoon geheugenverlies. Of...
En ik stond ook wel iets meer te juichen bij voetbal dan bij...
Dan toen je
bij
de naam Hans...
Ja, toen ik Hans weer in mijn hoofd had.
Maar er zit natuurlijk heel veel tussen het uitvinden van een medicijn... en het die naam komen. Ja. En dat is de ruitersblok, dat je eindelijk die intro hebt... of dat vervolg voor je artikel of... het kan ook... Je zit een toets te maken... En je komt op het juiste antwoord plotseling, terwijl je al dacht, nou, die vraag sla ik over.
Ja. Ik denk dat al hele mooie voorbeelden zijn. Maar de vraag is, denk ik, die iedere luisteraar heeft, en wij zeker ook, van hoe kunnen we dit nou bij onszelf opwekken? Is er iets wat je kan doen waardoor je zo'n Eureka-moment eigenlijk opwekt en een beetje helpt?
Ja, er zijn heel veel klassieke voorbeelden te noemen. Ik denk dat de werksituatie misschien nog wel dit verhaal het beste vertelt. Je zit op je werk en er moet een idee bedacht worden om een product te verkopen. Noem maar wat, hè? Of dat nou in de reclamewereld is of je bent zelf een producent. Daar komt het heel veel voor. En dan worden mensen bij elkaar gezet in een hok. En hoe gaan we dat doen, jongens?
De brainstorm, toch?
De brainstorm, ja. Nou ja, en er zijn twee soorten brainstorm. De ene brainstorm is, zeg het maar. We bedenken allemaal een idee en dan gaan we het zo doen.
Mm-hmm.
Dat is de foute brainstorm. En de brainstorm die dit proces wel... helpt, daar kun je op googlen, maar dan moet je rare dingen doen. Dan ga je samen eerst een liedje zingen of je gaat, je gaat helemaal uit die focus van het nadenken over die oplossing. En dan komt het op dat andere moment.
Maar rare dingen doen, je gaat dus eigenlijk iets heel anders doen dan.
Exact.
Wel leuk, want ik had het vrijdag had ik een gesprek met een van onze redacteuren, Bertrand Burgers, kunstenaar. Die prachtige installaties maakt en ook voor ons online dingen maakt voor Nemo Kennislink. Hij zei, bij ons op de Kunstacademie, als we gingen brainstormen, dan moesten we eerst zoveel mogelijk soorten fruit opnoemen. En hij zei, het eerste wat dan iedereen noemt is... Wat komt eerst bij jullie?
Banaan, appel.
Precies. Okay, dat waren precies de twee dingen die jij noemde.
Okay, ja.
En, dus je noemt banaan, appel, kiwi, mandarijn, sinaasappel. Dus, en hij zei... Die dingen moeten er eerst uit. Dus je moet eerst, wat het meest voor de hand ligt, is altijd wat je als eerste noemt. En die moeten weg. En pas na een minuutje kom je op passievrucht, liché. En hij komt dus meer op de originelere dingen.
Yeah.
En hij zei, bij iedere brainstorm die we deden, was het dus eerst, we gaan met z'n allen fruit opnoemen. En dan komen we op een gegeven moment, komt je brein in een soort creatievere setting. Hè, was die theorie. En dan kun je over de, kun je eigenlijk de brainstorm beginnen. Ik weet niet of dit een beetje aansluit ook op wat jij bedoelt.
Dit sluit perfect aan en dan ben je echt wel heel aan het stimuleren naar een idee. Ik ken ook ik zag ook het onderzoek, volgens mij zat trouwens ook die documentaire weer. Dan vragen ze aan voorbijgangers, nou, hier is een baksteen, wat kun je hier allemaal mee doen? Dan noemt iemand allerlei gekke dingen, je kan er een ruit mee ingooien, je kan er een huis mee bouwen. Nou, dan kom je wat op wat klassieke ideeën. Hebben ze een deel van die proefpersonen daarna 2 minuten gewoon stil laten zitten, voor zich uit laten kijken. Een andere proefpersoon gaven ze een bak Lego en die moest sorteren op kleur, de stukjes Lego. En andere set proefpersonen moesten een huis bouwen van die Lego blokjes. Dus de 3 dingen die je moest doen. En de middelste groep, dus het sorteren op kleur, die kwam daarna met de meeste en meest bijzondere creatieve ideeën. En de conclusie van dit verhaal is, en eigenlijk sluit dat aan bij alle andere trucjes die er ook zijn, gewoon zitten wachten en voor je uitkijken tot je weer verder moet, dat werkt niet. Dat komt bijna overeen met het geforceerd nadenken over een antwoord.
Ja,
het andere uiterste is een hele demanding task, een veeleisende taak, dus een groot huis bouwen, ingewikkeld huis van die Lego. Ja, dan ben je alleen maar daarmee bezig.
Mm-hmm.
Dat gaat weer te ver. Maar zo'n soort monotone stukjes rood bij rood, groen bij groen, dat komt overeen met koken, iets wat je elke dag doet. Douchen, in bad zitten, zoals Archimedes. Juist zo'n wel een handeling in bezig zijn. En dan intussen kan je hoofd een beetje ook over andere dingen nadenken. Dat schijnt de beste oplossing te zijn.
Maar douchen mag dus ook wel de handeling zijn. Want ik zat bij mezelf na te denken. Ja, de douche vind ik inderdaad echt een goede plek. Het OV. Waar ik toch het idee heb dat ik juist gewoon maar voor me uitstaar. Als ik dan niet over dit soort lastige dingen na aan het denken ben, dan komt opeens die ingeving.
Ja.
Dat mag dus eigenlijk ook al.
Nou ja, dat is wel wat dat onderzoek dus laat zien. Die bakstenen, daar kwamen de meest gekke dingen uit.
Juist.
Nadat mensen kleuren hadden gesorteerd. Hetzelfde is als een advies als een wandeling maken. Even koffie halen bij de koffieautomaat. Het zijn hele bijna clichés inmiddels. Maar ja, een cliché is niet voor niks. Dat cliché is aangetoond.
Ja. Waarheid. Misschien interessant. Ja. We hebben dit dus ook bij de luisteraars voorgelegd. Hè, van als je nou mag kiezen tussen bed, bad en bus. Ja, OV dus. Op welk moment heb jij nou eigenlijk je beste ingevingen? Nou, dat is echt een overduidelijke meerderheid, zegt in bed. Dus in bed, dan komen alle ideeën tot je.
Oh, dat is wel interessant. Heb jij dat ook dan?
Ja. En ik herken me ook heel erg in een van de luisteraars. Die zei, en ontzettend frustrerend. Wat moet ik elke keer dus weer het licht aanzetten? Naar mijn mobiel toe lopen.
Lig je dus te slapen, Noor? Of komt het, wanneer is het
nee,
dan?
Nee, het gaat juist om, ik denk het half uurtje voordat je gaat slapen. Waarin je dus eigenlijk alles uitzet. En dan stiekem misschien nog op de achtergrond aan het nadenken bent over dat ene artikel wat je nog aan het schrijven bent, of het ene vraagstuk dat je nog probeerde op te lossen.
Ja.
En dan ren ik toch nog even naar mijn telefoon en schrijf ik even een kleine notitie op die ik dan de volgende dag bekijk en eigenlijk in 90% van de gevallen ook weer weggooi, moet ik heel eerlijk zijn. Ja.
Ja. Ik heb dit ook een tijdje gedaan, maar bij mij werkt het heel slecht. Want ik heb wel eens dat ik 's nachts wakker werd en dacht van, oh, maar zo moet ik mijn artikel beginnen. Was wel al dieper in de nacht.
Ja.
En dan had ik een aantekeningenboekje op mijn nachtkastje en dat schreef ik dan op. Ik heb sowieso een vreselijk handschrift. Heel vaak begreep ik gewoon niet meer wat er de volgende dag stond.
Ja,
en kon ik er ook niet zoveel meer mee. Maar ik had het hier dus ook met Bertrand Burgers over vorige week, die kunstenaar. En die zei dus, van, ik schrijf echt hele epistels 's nachts.
In bed.
Ja, in bed. Okay. En daar heb ik dan ook wat aan. Dus hij zei, ja, ik gebruik dat als creatief moment.
Het zal ook wel persoonlijk zijn, denk ik dan. Dus wat voor jou werkt. Dus inderdaad, of het dan dus in het OV is, of het 's nachts
ik
in
heb
bed
het eigenlijk, want de drie voorbeelden die je noemt, bed, bad en bus zijn ook echt in de wetenschap wel de drie momenten van creativiteit. Hmm. En ik herken het bij alle drie. Ja, ik herken dat wel. Ik zet het ook wel in mijn telefoon vanwege handschriftredenen. Ik heb het zelfs in mijn telefoon een keer weten te verpesten dat er verkeerde zoveel typo's dat ik het niet meer wist.
Heel goed.
Ja, nee. En dat bedverhaal is wel interessant, want Thomas Edison, de uitvinder van elektriciteit, als ik het goed zeg, die deed dat ook. Die ging heel erg uit van dat dutten. En op het moment dat hij een beetje zo in slaap valt, het begin, dus net niet echt in slaap, dat was zijn meest creatieve moment, vond hij. En zei, hij had een manier bedacht. Hij klemde een balletje tussen zijn benen of hij hield hem vast. En op het moment dat hij dan indutte, ging hij rustig in de stoel zitten, viel dat balletje op de grond en dat balletje maakte hem wakker. En op dat moment had hij de beste idee.
Oh. Ah, dus dat moeten we eigenlijk gaan doen.
We hebben een opdracht voor vanavond.
Ja, precies.
Ben benieuwd.
Nou, ik herken een aantal dingen wel, hoor. Want zeker bij grote beslissingen in mijn leven, dus vooral denk ik dan even aan het kopen van een huis, merkte ik dat ik het heel moeilijk vond om meteen een beslissing te nemen. Omdat je zoveel indrukken opdoet. En ja, je moet er dan toch. Ja, je wilde dan toch iets. Maar ik weet niet of dat helemaal een eureka moment is, hoor. Maar
goeie vraag.
Daarbij merk ik ook dat ik het heel fijn vond om gewoon een nachtje te slapen. En dan wist ik het meestal wel. Lijkt dat er een beetje op? Of?
Nou, dan moet ik wel even denken aan. Ik heb voor dit verhaal ook gesproken met Simone Ritter. Onderzoeker op het gebied van creativiteit en goede ideeën.
Van de Radboud Universiteit, toch?
Van de Radboud Universiteit, ja. Zij komt trouwens ook terug in die docu van de BBC ergens in het midden, geloof ik. Zij is ook heel erg oplossingsgericht. Onderzoek doet zij. Maar zij zegt wel meteen erbij, nou ja, leuk al die eureka momenten en die zoektocht daarnaar. Maar er is natuurlijk ook niks mis met methodisch te werk gaan en analytisch te werk gaan. Ja. Sterker nog, er zijn heel veel situaties waarbij dat de beste weg. Denk aan de wetenschap. Ja, het moet wel kloppen. Je kan een leuk idee hebben. Maar soms kom je pas aan het einde van een formule tot een oplossing die je moet hebben.
Ja.
En dan dus, komt dat ook doordat je zo hard al hebt gewerkt eerst, waarschijnlijk.
Ja,
toch?
Dan heb je die methode nodig om daar te komen. En nou, jij geeft het voorbeeld van een huis kopen. Ik weet nou niet of ik dat op een eureka moment zou baseren.
Ja, hele goede inderdaad. Ja. ja. Nee, ja, ik denk dat wat we moeten voorkomen is dat onze tip is: ga alleen maar Lego sorteren op kleur.
Exact.
Ja. Ga de hele dag onder de douche staan.
Monotoon dingen doen de hele dag.
Ja, dan, precies.
Of dan kom je er wel.
Ga je Lego sorteren onder de douche? Of hè, ja, maar wat.
Dan haal je het hele schoolsysteem ongeveer onderuit. Want dat is natuurlijk methodisch ingericht voor een groot deel.
En ik denk dat je er ook niet naartoe moet, toch, dat je alleen maar een reeks van Eureka-momenten krijgt. Want een Eureka-moment is juist een Eureka-moment, omdat het zo bijzonder is.
En uiteindelijk is het natuurlijk, hoe harder je er naar zoekt, hoe lastiger je daar komt, is natuurlijk ook het verhaal. Dus
ja.
Het is meer dit soort tips die Simone Rieter ook geeft. Zij zegt wel leuke dingen hoor. Je moet vooral eigenlijk iets heel anders doen dan waar je mee bezig was. Dat is de samenvatting van alle tips die je kan bedenken.
En kan je hem even... Daar past Pippi Langkous ook in, hè? Toch? Iets heel anders doen dan...
Ja... Dan moet ik heel even denken wat ook...
Nou, zij zegt in het artikel, zegt ze op een gegeven moment... Je kan je afvragen bij een brainstorm of als je vastloopt... wat zou Pippi Langkous nou eigenlijk doen?
Oh ja, ja, dat was die tip.
En ik vond dat zelf wel een hele grappige. Waarvan ik dacht, van nou, die ga ik wel een keer toepassen. Ik heb het nog niet gedaan, maar dat leek me wel heel leuk.
Ja, inderdaad. Ja, tijdens het interview met haar had ze wel een paar van die namen. Volgens mij, wat zou Pippi Langkous doen, maar ook wat zou Spider-Man doen.
Ja, precies. Ja, misschien moeten we in onze tijd meegaan SpongeBob noemen. Dat is voor de jonge luisteraars.
Ja, inderdaad, ja.
En Noor, weet je nog wie Pippi Langkous is? Of,
Heel vaag, van die dikke banden, toch?
Nee, is dat van die rode staartjes?
Ja, maar die moest ik dan op dikke banden, moest ik in een soort DVD-speler of VHS-tapes of zo.
Ja, klopt, ja, VHS.
Ja, dat voelt vrij oud aan, spijt me jongens. Ja,
maakt helemaal niet uit. Op deze manier lijken we allemaal in staat om de volgende Einstein te worden.
Yes, we can.
Geloof je het nog niet helemaal? Probeer de tips dan vooral thuis uit en deel je bevindingen met ons via de kanalen van Nemo Kennislink op social media. Als we dan kijken naar de toekomst, Roeland. Hoe denk je dat we nog beter... Want je zei al, van de wetenschap heeft nog een beetje moeite soms ook... Hè, om in ons brein te kijken. Dus we kunnen van alles zien, maar we snappen ook nog niet altijd helemaal precies in de finesse hoe dat werkt. Denk je dat we daar nog grote stappen kunnen maken in de toekomst?
Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we al een heel eind zijn qua praktische tips. Hè. Dat is wat gedragswetenschappers natuurlijk heel erg doen. Die dingen uitproberen. En kijken wat werkt. Maar dan kijk je natuurlijk niet per se in het brein.
En dat is eigenlijk wat je bedoelt met die Lego sorteren, toch?
Dat soort voorbeelden. Ja. Maar goed, ook die brainstorm tips. Het wandelen, het out of the box denken. Heel veel van de clichés zijn natuurlijk in de loop der jaren uit die hoek gekomen. Maar het echte neuroonderzoek, dus echte hersenwetenschap, waarbij MRI-scanners worden ingezet en dat soort technieken. Nou ja, het staat niet in de kinderschoenen, maar het is daar ook nog niet zo lang uit. Dat wil zeggen, we weten gewoon nog niet zo heel goed hoe die hersenen werken. En daar zijn de laatste 10, 20 jaar heel veel stappen in gezet. En alles wijst erop dat de komende eeuw misschien wel nog stukken verder gaat. Kijk maar naar de ontwikkeling van artificial intelligence, wat dat ook weer raakt, dat hersenonderzoek.
Ja.
En ik denk, als we daar nou echt in ontdekken hoe je op een geniaal idee komt, of hoe, waar we het net even over hadden, hoe kun je nou zo'n creatief brein bouwen, of kun je dat misschien zelfs gewoon biologisch nog stimuleren of uitbreiden, of misschien gaan we naar een tijd toe met chips in je hoofd, hè? Soort dingen die wij nu nog heel eng vinden. Maar ik kan me voorstellen dat daar nog wel oplossingen in gevonden worden.
Hebben we daar al een soort indruk van? Dus waar die grens dan ongeveer ligt? Je noemde het al een beetje gekscherend, maar moeten we dan gaan Lego'en onder de douche? Helpt ons dat alweer een stapje verder? Of waar ligt die absolute grens nou van onze creatieve vermogens?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik wou dat ik het antwoord had. Want dan, volgens mij, op het moment dat je dat weet, kun je daar ook naartoe.
Ja.
Ja, maar ik
je hebt hem nog niet, hè? Hij kan nog komen in een Eureka-moment.
Ja, dat klopt. Even wachten.
Waar
is de
Lego?
Waar
is de Lego? Ja. Nee, maar ik denk dat heel ver kan gaan. Nou ja, goed, volgens mij moet je het vergelijken met de ontwikkeling van digitale technieken zoals computers. Ik bedoel, waar waren we 100 jaar geleden op dat vlak? Nergens.
Ja, dat is
waar waren we 50 jaar geleden? Nou ja, dat kun je al niet meer voorstellen. We hadden net over VHS-banden. Nou, op computergebied was dat natuurlijk nog primitiever dan wat we nu allemaal hebben. Ja. Onze mobiele telefoons. En ik denk dat het hersenonderzoek ook zoiets kan zijn. Dat je over 50 jaar, dat we ons gewoon niet kunnen voorstellen wat we dan allemaal weten. Dat je voelt je dan in een science fiction film waarschijnlijk, als je daar nu ineens zou zijn.
En dan heb je het over nieuwe inzichten, kan ik me voorstellen. Maar heb je bijvoorbeeld ook over technologie. Dus je noemde al de MRI-scanner. Dat is iets waar je in kan gaan liggen. En dan kan er een scan van je hersenactiviteit worden gemaakt, ja. Als ik het zo goed zeg.
Ja.
Daar zou je dus ook die techniek zou je nog meer kunnen aanscherpen, waardoor je dus nog beter ziet wat er in je hersenen gebeurt. Vooral welk deel dan actief is, want dat is waar we het met
ik
name over.
Ik sprak hier toevallig een aantal hersenonderzoekers over voor een verhaal dat eind april, begin mei, rond deze podcast waarschijnlijk ook wel online gaat komen. Over de stand van de hersenwetenschap en hoe die toekomst er nou uitziet. En nou ja, exact wat jij net aangeeft. De techniek is, het loopt parallel met de techniek. De grootste doorbraken op het vlak van de hersenwetenschap zijn ook eigenlijk de technische doorbraken. Juist de MRI-scanner, de EEG. Daarmee kun je eindelijk in mensen kijken die iets doen en levend zijn. In plaats van, zoals dat pak een beetje 30, 40 jaar geleden ging. Ja, dat je in een overleden persoon of in dieren moest gaan snijden om die hersenen te bekijken. Mm-hmm. Dat is dus vrij jong nog, vrij jonge wetenschap. En als die techniek geavanceerder wordt en je kan nog beter kijken en zien wat er gebeurt, kun je het ook uiteindelijk beter begrijpen. En misschien dus ook wel hele enge oplossingen gaan bedenken. Er zijn al bedrijven voor, hè? Denk aan de Elon Musk van deze wereld. Ja, er zijn al, Neuralink is volgens mij zo'n voorbeeld van een bedrijf dat echt inzet op brain-computer interfacing.
Okay.
Want wij denken meteen, positief als we zijn, aan hele mooie oplossingen. Hè? We kunnen meer ingevingen krijgen. Maar jij zegt ook een beetje enge dingen. Wat is dan zo'n eng ding?
Nou, ik vind het wel eng dat er misschien wel een tijd komt dat je, zoals we onze geheugen in onze laptop of computer uitbreiden. Oh, ja. Dat je dan met een chipje je geheugen uitbreidt of scherper maakt. Of ja, hoe ver willen we daarin gaan met z'n allen? Ja. En wat wij nu allemaal heel eng vinden is over 50 jaar misschien doodnormaal.
Ja, nou ja, als we het over een toekomstbeeld hebben, dan is dat. Is er nog genoeg hierover om het te blijven volgen de komende jaren sowieso.
Denk ik ook, ja.
Bedankt Roeland. We zochten naar een nieuwe manier om deze aflevering creatief af te ronden. En we dachten, laten we jouw brainstorm tips meteen maar in de praktijk brengen. Dus vandaar de slotvraag. Hoe denk jij dat Pippi Langkous haar podcast zou afronden?
Met dat vreselijke liedje van haar, denk ik.
Kun je goed zingen?
Hi, Pippi Langkous.
Dus dan moeten we dag, Pippi Langkous.
Dag, Pippi Langkous.
Een start-outro-tune, juist.
De eerste aflevering en we zijn al aan het zingen geweest. Dat, prachtig.
Top.
Nou, bedankt. Tot zover deze aflevering van Oplossing Gezocht over het recept voor een Eureka-moment.
Over 2 weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem, andere oplossing, maar wel dezelfde host.
Met mij dus Robert Visser.
En met mij Noor Eldin Emara.
Met dank aan Dimitri van Tel en Elvira Elzinga. Wil je meer weten over onze wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op Instagram en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer.